En inmiddels komen wij dan toe aan Matthäus hoofdstuk 8. En er is ineens sprake van genezingen door de Heer Jezus. Hij treedt op als genezer. Eerst in verband met een melaatse die genezen wordt. En uiteindelijk komen we terecht bij de schoonmoeder van Petrus. Zullen we toch weten dat hij getrouwd was. Matthäus 8 vers 14. Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus zag zijn vrouws moeder liggen, hebbende de koorts, of gewoon koorts. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar en zij stond op en diende hen lieden. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met hun woorden en hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden dat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Wij zijn eraan gewend, wij weten dat en wij kennen alle uitdrukkingen die erbij horen. Weet hoor, ik ben de Heer, uw Heelmeester en dat soort zaken meer. Bovendien hebben we die dingen ook in het Oude Testament aangekondigd gelezen. Want Matthäus 8 vers 17... is geciteerd uit Jesaja 53 en dat is onder christenen althans een van de bekendste hoofdstukken uit het Oude Testament. In elk geval, er is hier sprake van tekenen die de Heer Jezus doet. Er staan er drie achter elkaar, tekenen van genezingen, de genezing van de melaatse en die van de knecht van de hoofdman te Capernaum, want zo luidt de variant hier in Matthäus hoofdstuk 8. De knecht die op afstand genezen wordt, zo heet dat, hè? En dat is een teletherapie. En daarna de schoonmoeder van Petrus en dat gebeurt bij iemand thuis. Nou heb ik alles gezegd en ik herhaal het hier, dat al die patiënten die genezen worden, mijns inziens, überhaupt een beeld zijn van de 10 stammen van Israël. Ik zou niet weten wat het anders zou betekenen, namelijk, je komt voor een dilemma te staan, hè? Waar spreekt het over, die tekenen? Is het een beeld van het ontstaan van de gemeente in onze dagen, of is het een beeld van de genezing van Israël? Het ontstaan van de gemeente wordt toch lastig, want de gemeente was niet ziek en hoeft dus ook niet genezen te worden. Dus hoezo zou die genezen moeten worden? Wordt het toch wel moeilijk. En andersom, waarom is het dan nodig zoveel tekenen van eventueel een bekering of een herstel van Israël, waarvan wij weten dat het in de toekomst zal plaatsvinden? Dat geloven wij toch wel, omdat dat uitgebreid genoeg in het Oude Testament werd aangekondigd en bovendien ook door de Joden verwacht werd, voor zover ze enigszins orthodox waren. En mijn antwoord is, het spreekt over beiden, namelijk over hoe de beloften aan Israël gedaan tot gevolg hebben dat eerst de gemeente ontstaat. Een gemeente van eerstelingen namelijk, en niet zozeer uit de Joden, hoewel die ook, maar officieel dan niet, hè? Maar officieel wel degelijk uit de 10 stammen van Israël. Dat ga ik nou niet uitleggen, want het is hier buiten de orde. Maar u moet niet denken dat het onderwerp meteen verandert hier of zo. Het gaat nog steeds over precies hetzelfde. Namelijk over het werk dat de Heer Jezus zou doen. Niet zozeer in de openbaring van zijn koninkrijk. Want dat wordt uitgebreid besproken in het Oude Testament. Maar het werk dat de Heer zou doen in de dagen waarin zijn koninkrijk nog vooralsnog verborgen zou zijn. Daar wordt weliswaar weinig openlijk over gesproken, hoewel het gebeurt en dan ook met grote nadruk. Maar de tekenen die de Heer doet zijn in ieder geval tekenen van dat werk dat hij zou doen in de praktijk in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen vanaf zijn opstanding tot aan de dagen van zijn wederkomst. Meer wil ik daar zo gauw niet over zeggen, maar dat betekent dat de schoonmoeder van Petrus daar dus ook de uitbeelding van is, hoewel we niet weten wie zij is, maar dat is nou juist het leuke ervan. Het is wel familie, maar we weten niet wie het is. En dat op zich vind ik voorzeggen eigenlijk. Hoe dan ook, zij wordt genezen. Wat haar mankeerde weten wij ook niet. Er staat gewoon, ze had koorts. Ze zal dus ziek geweest zijn. Dat is het dan. En zij wordt genezen door aanraking door de Heer. Zij stond op en diende hen lieden. En daarmee diende zij ook inderdaad de Heer Jezus. Zo hoort dat natuurlijk ook. Degene die door de Heer genezen wordt, dan wel nieuw leven ontvangt, of hoe dat maar heten mag, wordt daarmee een dienstknecht van de Heer uiteraard. Dat is met ons ook gebeurd. Al zijn we dan geroepen tot zo'n stelling, tot op heden zijn we dienstknechten, want onze zoonstelling wacht op de toekomst. Er is niemand die ontkent dat we daartoe geroepen zijn, bij wijze van spreken, tot zoonstelling. En zelfs kan gezegd worden bij gelegenheid dat God zich jegens ons gedraagt als zonen, maar zolang de officiële zoonstelling, aanstelling in het eerstgeboorterecht, op zich laat wachten, dat wacht namelijk op de opname van de gemeente, zijn wij dus dienstknechten van God en dienstknechten van Jezus Christus, net als de apostel Paulus. En dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. Zij stond op en diende hen lieden. En sinds wij opgestaan zijn, genezen zijn, wedergeboren zijn, is het de bedoeling dat wij inderdaad de Heer en de zijnen dienen. En dan staat er, als het laat geworden was en ook het gerucht zich wellicht verspreid had, denk ik dan, hebben zij velen enzovoorts, want de mensen kwamen erachter dat er iemand was die genezen kon van het ene moment op het andere. En daar is altijd een markt voor, denk ik altijd. Ten slotte, wij zijn allen zwak, ziek en misselijk. Het is niet voor niks dat een heel gebruikelijk woord voor mens in het Oude Testament eigenlijk de betekenis heeft van een zieke. En dus een mens is per definitie ziek. Is zo. Enos, anas, ziek, zwak, wat het maar is, dat zijn wij allemaal. En dus hebben we behoefte aan iemand die ons geneest. Als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten. Ik moet altijd lachen als ik dit moet voorlezen. Ik doe mijn best te beheersen en ik heb het natuurlijk al vaker gelezen, dus het valt wel weer mee. Maar het blijft komisch, hè. Ik moet altijd de verleiding weerstaan om te lezen. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten, tot hem gebracht, en hij wierp de boze geesten uit. En daarna denk ik, ja, dat is dan jammer, verkeerde diagnose. Of heb ik het niet gevolgd? Ze waren van de duivel bezeten en hij wierp de boze geesten uit. Had hij niet gewoon de duivel uit kunnen werpen dan, dat lijkt me handiger. Nou goed, maar het is nuttig om dat soort vragen te stellen, want dan kom je erachter dat heel de uitdrukking van de duivel bezeten helemaal niet bestaat. Die komt überhaupt in de Bijbel niet voor. Het zou trouwens ook een wat merkwaardig verschijnsel zijn dat de duivel, die toch beschouwd wordt als een, laten we het nog met een understatement zeggen, als een hooggeplaatste engel, dat hij ergens in een of ander mens, nog een ziek ook, zou wegkruipen. Waarom zou hij dat doen? En dan niet zeggen, ja, dat weet ik niet, maar het staat in de Bijbel en dan geloof ik dat. Dan zeggen, ja, ik zou het ook geloven als het in de Bijbel stond, maar het staat niet in de Bijbel. Dat is namelijk niet zo. Zou ook wel vreemd zijn, engelen doen dat niet. En daar hebben ze een goede reden voor, maar ja, ik zeg het eigenlijk wat snel. Zij hebben daar een goede reden voor, want zij hebben een lichaam. Er is geen enkele behoefte om in het lichaam van een ander te kruipen. Dat betreft engelen. Maar daarmee heb ik natuurlijk meteen geïmpliceerd dat boze geesten, die wel in mensen kruipen, anders kunnen ze er ook niet uitgegooid worden. Uitgeworpen staat er, geloof ik. Ja. Dat die dus blijkbaar geen lichaam hebben. En dat is ook zo. Staat dat ook ergens in de Bijbel? Nou, het wordt geïmpliceerd natuurlijk, want waar kom je ze tegen? In de lichamen van mensen? In de lichamen van dieren, als het helemaal niet. Maar ze hebben wij op school al geleerd dat een varken erg op een mens lijkt. Toen heb ik gevraagd of men dat wel zeker wist. Toen kreeg ik als antwoord, als je het niet onthouden kunt, dan draai het maar om. En sindsdien kan ik het onthouden. Een mens lijkt op een varken. Ja, goed. Oké. Laat me zitten. En dat verklaart misschien waarom die demonen, want dat waren ze, die boze geesten, dan in die varkens voeren. Het waren er legio. Hoe dat ook zij. Meer daarover staat niet in de Bijbel. Ik heb me alleen laten vertellen, en het lijkt mij redelijk waarschijnlijk, dat boze geesten ook in dode voorwerpen kruipen. Vooral als die er een beetje fraai uitzien. Want dan hebben ze bij gebrek aan wat anders toch een aardig, een voorkomend, heet zoiets, lichaam. Mooi gewoon. Zoals bijvoorbeeld afgodsbeelden, zuster. En zoals bijvoorbeeld in een kris, want zo'n ding heet niet een dolk dan, hè. Als er een boze geest in zit, heet het geen dolk. Dan heet het een christen, weet u toch, hè? En dat soort dingen. En in edelstenen of zoiets, kostbare voorwerpen, die nogal eens de reputatie hadden. Nee, wij hebben geleerd dat niet te geloven. Maar goed, maar niettemin hebben ze de reputatie nogal eens een vloek met zich mee te dragen. En allerlei vreemde gebeurtenissen te veroorzaken. En dat lijkt mij ook het geval te zijn. Ik heb daar trouwens ooit eens een keer een heel serieus gesprek over gehad met een zendeling. En die was er stellig van overtuigd dat het zo was. En sindsdien denk ik, zal het ook wel zo wezen. Hè? Nee, uit ervaring, maar dat soort dingen vertel ik liever niet door. Dus vooruit maar weer. Maar dat is wat ze doen. En waarom doen ze dat? Nou ja, er is maar één antwoord op. Ze hebben zeker geen eigen onderkomen. Tent, tabernakel, woning, woonsteden of zoiets. En dat is ook inderdaad het geval. Maar dat staat niet in de Bijbel. Maar dat staat wel bij wijze van spreken zeg ik dat. Er staat bij wijze van spreken in een klassieke Griekse encyclopedie. Maar die hadden ze toen nog niet uitgevonden. Nee, ik bedoel dit. Een Griek mag, die lagere school gehad had, dan bedoel ik natuurlijk, hè. Maar een Griek moet er geen moeite mee gehad hebben met wat dat is voor een ding. Een demon. Want dat woord staat er, hè. Als er staat in de Bijbel van de duivel of duivelen bezeten, dan staat er het woord demon al of niet in het enkelvoud. Dus het kan ook meervoud zijn. Ik heb het niet nagekeken, het maakt me hier niks uit namelijk. Maar dan staat er demon. En dan wordt hij dus als volgt. Als het laat geworden was, hebben zij velen van een demon bezeten tot hem gebracht en hij wierp de boze geesten, uit. Wat je dan dus meteen weet, is dat een demon een boze geest is en andersom dat een boze geest een demon is. Daarna stelt u vast dat het woord boze hier niet bij staat, want dat hebben de vertalers ingevuld, want die waren bang dat wij dachten dat het misschien toch goede geesten waren. Goeie demonen of zoiets. En dat is een misverstand. En om dat te voorkomen hebben ze dat woord ingevuld. In andere plaatsen staat ook inderdaad gewoon voluit boze geesten. Zodat er geen misverstand over hoeft te bestaan. Demonen zijn boze geesten. Daar bestaat wel een misverstand over. Maar dat was in die Griekse encyclopedie bij wijze van spreken. Want volgens de Griekse encyclopedie zijn demonen geesten die, omdat ze niet aan een lichaam gebonden zijn, en zo klinkt het bijna positief, die omdat ze niet aan een lichaam gebonden zijn, fungeren als de boodschappers, omdat ze geesten zijn dan, hè. Ze zijn niet tastbaar, niet zichtbaar, althans meestal niet. Ze zijn niet tastbaar, zijn niet zichtbaar, ze fungeren om die reden als boodschappers tussen de mensen en de goden, of andersom, en de goden worden ook geacht geesten te zijn. Want die zijn immers ook ontastbaar en onzinnelijk enzovoorts. Maar je kon in die oudheid zogezegd de goden raadplegen bij het orakel. En die orakelde dan, hè, het orakel orakelde dan en nou ja goed. En dat was dan het werk van een of andere demon die dan het woord voerde. En die wat zei en zo. Dat laatste, dat denk ik dat dat inderdaad klopt. Want het is in onze dagen nog zo namelijk. Alleen ja, wij noemen het allemaal anders, hè. We hebben het anders gerubriceerd. Maar je kan ook vandaag naar een waarzegger gaan, dan hoef je niet naar Diever en ook niet naar Endor. Met excuses trouwens aan de man in Diever, die ze orakel noemen. Hè? Nou ja, goed, dat meen ik. En zonder excuses aan de weduwe van Endor. Maar goed. Maar je kunt ook in onze dagen ergens gaan navragen naar een waarzegger. En als het mee zit, of juist niet, dan hoor je ook een of andere vreemde stem die wat zegt. Daar zie je gewoonlijk niks bij, hoewel dat soms ook nog voorkomt, enzovoorts. Maar we hebben dan van doen met wat volgens de Grieken demonen zijn. En dat zijn, en daarmee heb ik nog niet gezegd wat het zijn, want dat komt nu. Volgens de Grieken zijn demonen geesten van overleden mensen. En eigenlijk kan ik daar ook al wel weer stoppen even. Want ja, als men in onze dagen gelooft in spoken, ghosts, een populaire bezigheid, In Brittannië ook, vreemd genoeg. Maar goed, als men gelooft in spoken, gelooft men gewoonlijk dat het de geesten zijn van overleden mensen, weet je wel. Hun zielen, want ze weten toch niet wat de ziel is, hun zielen hebben geen rust gevonden, enzovoorts, en dus blijven ze door, blijven ze dwalen, en op de ramen kloppen, en onder het bed liggen ze, en weet je wat, in plaats van erop, hè, altijd eronder, hè. Dat weet u toch of niet? En dat soort dingen. Ze trekken de aandacht, ze fluiten, ze gorgelen, ze boeren. En wat heb ik nog meer gehoord? Nou ja, doet er ook allemaal nou niet toe. Maar inderdaad, men gelooft dat het geesten zijn van overleden mensen. Men heeft ook wel gronden om tot die conclusie te komen. Op basis van de verschijnselen, de fenomenen. De Grieken geloofden dat ook, maar die waren specifieker. Die geloofden dat het de geesten waren van mensen die geleefd hebben in de Gouden Eeuw. En de Gouden Eeuw was niet die van Rembrandt, want die was in de dagen van de Grieken nog niet gepasseerd. De Gouden Eeuw was voor hun de oude wereld, die nog onder de controle was van Kronos. En voordat die wereld veroverd werd door die andere oppergod, Zeus namelijk. En toen Zeus de wereld in zijn macht kreeg, toen werden de mensen ineens sterfelijk. Dat schijnen ze daarvoor niet geweest te zijn, zegt men. En al dat soort dingen meer. Kortom, er kwam een soort oordeel over de wereld enzovoort. Maar die mensen uit die oude wereld nog, daarvan bleven de geesten, het zij voor een deel, het zij geheel, bleven die geesten op de aarde of in de aarde, hoe je dat maar zegt. Maar in ieder geval, ze bleven als geesten, maar zonder lichaam bleven ze hier. En daar kon men dus mee communiceren eventueel. En ze kregen de functie om communicatie met de goden te verzorgen, die trouwens onder leiding stonden sindsdien van ene Zeus, die wij als oppergod en herkennen meteen als overste deze wereld en als de overste van de macht der lucht en als de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Wat zei ik? Dat Zeus dezelfde is als Allah, dat zei ik. Onder andere dan. Hebben we hem nog tot zover? Ja, dat is de god deze eeuw, de overste deze wereld. Zeus is de oppergod, jawel, precies ja. De duivel dus. Zeg maar, als je met een Bijbel dicht, en je wil hem dicht houden, je met een Bijbel dicht God zoekt, dan kom je bij de duivel terecht. En anders zorgt God ervoor dat je Bijbel open gaat. Maar je moet het wel, je moet hem wel open doen en lezen enzovoorts. Als dat niet gebeurt, al die lui die filosoferen om God uit te vinden, komen bij de duivel uit. En of het dan de oude Grieken waren, of de Mohammedanen, of de Hindoes, of de Boeddhisten, of de Linden, dat maakt allemaal geen verschil. Heb ik dat ook eens een keer gezegd? Maakt geen verschil. En u zegt, de Linden doet die Bijbel toch open? Ja, om hem te parafraseren, om hem te verkrachten. Dat is wat anders, hè? Nou goed. Maar zoiets. En demonen dus zijn in de Bijbel, demonen zijn volgens de Grieken, zijn het geesten waaronder zijn goede en slechte. Maar ja, dat vinden ze van de mensen ook, dat er onder de mensen zijn goede en slechte. En volgens de Bijbel heb je maar één soort mensen, alleen maar slechte. En als demonen geesten zijn van overleden mensen, zijn ze dus ook alleen maar slecht. En dat is ook zo. En dus in de Bijbel zijn demonen per definitie boze geesten. Dat is het enige waarin de Bijbel blijkbaar afwijkt van de Griekse opvattingen. Maar ook met betrekking tot de mens wijkt de Bijbel daarvan af. Hè? De Bijbel zegt, er is niemand in goede, ook niet tot één toe. Geldt voor de mens. En de mensen zeggen, ja, maar er zijn toch wel goede mensen. Maar die hebben de normen verlaagd. Nou goed. En ik denk dat dat allemaal precies klopt. Ja, ik denk inderdaad dat demonen dus geesten zijn van mensen. Of hoe noem je ze? Niet adamieten, maar mensachtigen vooruit dan. Van die oude wereld. Die van die wereld die toen was. Voordat de wereld vergaan is door de wateren van de grote vloed. Die van 2 Petrus 3 bedoel ik dus. Ik probeer Genesis te vermijden nu. Maar 2 Petrus 3 dan maar. Hè? Dat lijkt me duidelijk. Maar ze worden in de Bijbel wel inderdaad beschouwd als boodschappers van de goden. Maar ja, dan toch van die andere goden zal ik maar zeggen. Hè? Want er is maar één God, zegt mijn Bijbel. En u weet, Weet hoe dat zit met al die andere goden? In de praktijk, Paulus doet daar een uitspraak over, die ontgaat ons makkelijk. Maar het is nuttig om hem te lezen in 1 Korinthe 10. Of was het 8? 1 Korinthe 8. Of 1 Korinthe 10? Nee, oké. 1 Korinthe, ik kan ze nooit aan elkaar houden. Ze staan allebei op de rechtse bladzijde, de linker kolom precies in het midden. Dat kan ik niet aan elkaar houden. Maar in 1 Korinthe 8 staat dat een afgod niets is. In vers 4. Wij kennen geen afgoden. Omdat er geen andere god is dan één. Niet drie hoor, staat één. Dat er geen andere god is dan één. In 1 Korinthe 8 vers 4. En dan vers 5. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden. Het zijn de hemel, het zij op de aarde. Gelijk er vele goden en vele heren zijn. Nochtans hebben wij één god. De Vader uit welke alle dingen zijn en wij tot hem. En één Heer, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn en wij door hem. Doch in alle is die kennis niet. Maar sommigen hebben een geweten, een gewoonte staten, eigenlijk, des afgods tot nog toe. Sommigen kennen afgoden en rekenen met afgoden. Als het goed is, doen wij dat niet. Wij kennen geen afgoden, er is maar één God. En dat is het dan. En die andere afgoden bestaan primair alleen maar in de gedachten van die mensen met een gewoonte des afgods. Daar bestaan ze primair in hun gedachten. Maar daarna wordt er toch nog wat aan toegevoegd. Hè? In 1 Korinthe 10 namelijk komt de apostel erop terug. Vers 19. Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de demonen offeren. Er staat duivelen, maar u moet uit het hoofd weten, duivelen in het meervoud, dat bestaat niet in de Bijbel. Duivel enkelvoud wel, maar duivel in meervoud niet. En als je het toch tegenkomt, staat het dus demonen. Hetgeen de heidenen offeren, offeren zij aan de demonen en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de demonen gemeenschap hebt. Waarmee maar gezegd wil zijn dat alles wat zich aandient als God of als een God, dan wel als afgoden in ons jargon, dat zijn demonen. En dat is wat het is. Meer is er niet over te vertellen. Bestaan ze dus? Ja. Maar niemand zou ermee te maken hebben als men niet met de gedachten zich daarmee bezig hield. Want de communicatie van die demonen gaat via de geest. Dat wil zeggen via het denken van de mens en alles wat daarmee samenhangt. Dat is niet nauwkeuriger te formuleren, maar je moet bedenken dat dingen als voorstellingsvermogen is ook een functie van de geest en zo verder. Dat wil zeggen, wij zouden geen last hebben van demonen als wij niet aan ze dachten en geen rekening met ze hielden en ze niet oproepen, ze niet zochten enzovoorts. Dat is het hele verhaal. En daarom, als je er niet mee te maken wil hebben, moet je het ook niet zoeken. En als je het gaat zoeken, je bezig gaat houden met rituelen en dat soort dingen meer, ja, dan vraag je erom dus, hè. En daar wordt gebruik van gemaakt, dan komen ze je wereld binnen. Maar wat er gebeurt in de praktijk is dat men demonie gewoon niet wil erkennen. In onze moderne westerse cultuur zal ik maar zeggen, misschien verandert dat nu, maar dat vind ik ook al geen vooruitgang, het schiet niet echt op. Maar kijk, ik zei net, je moet met die lui moet je geen rekening houden. Nee, goed. Maar als je dingen gaat benoemen en gaat zeggen dat is demonie, dan hou je er alweer wel rekening mee. Dus ja, dat is ook niet zo handig. En in onze christelijke, met hele kleine lettertjes, in onze christelijke westelijke cultuur heeft men een gewoonte van gemaakt om het bestaan van die demonen voor alle praktische doeleinden te ontkennen. Ze bestaan niet. Ik heb dat op mijn school geleerd. En ik weet het nog, omdat ik dacht, dat kan nooit kloppen. Want volgens de Bijbel bestaan ze wel, hè. Nee, dat leerde ik zelfs in verband met de zending. Hè. Toen hadden wij nog een nikkertje op school. Dat is allemaal... Mag je dat wel vertellen, nog hoe het vroeger was? Een nikkertje op school. Wij kregen zelfs een keer een echte op school. Ook, wij hadden nog nooit een zwarte man gezien. En die kwam op school en die liep rond met een emmer water. Een zinkemmer. Ik zie het nog voor me. Een zinkemmer met water op zijn hoofd. Te laten zien dat dat allemaal kon. We hadden nooit een zwarte man gezien. Laat staan iemand die een emmer water op zijn hoofd draagt. Maar er werd gedemonstreerd. Die man die was geloof ik zendeling in Suriname of zoiets. En ik meen dat de opbrengst van het nikkertje op school ging naar die zending in Suriname. Als ik me goed herinner. Maar helemaal precies weet ik het niet meer. En we namen maandagsmorgens een paar centen mee naar school. En die... Ja, je kon ook een stuiver meenemen, maar dan had je maar één keer lol. Met centen had je de vijf. En dan gooi je in het gleufje. En dan vijf keer ging dat nikkertje zo die... Kom. Achteraf heb ik begrepen dat het nikkertje toch wel verbaasd goed gekleed was. Maar dat was misschien door onze centen, dat zou kunnen. Maar vooruit, hè? Er is nog een soort te knikken en zo, hè? Nikkertje. En gevraagd naar wat die zendelingen dan daar deden in Suriname en Donker Afrika. Dat heette toen nog net zo, hè, Donker Afrika. Nee, en, nou goed, want zending was per definitie naar zwarte mensen, dachten wij, wisten we veel. En wat ze daar gingen doen, nou ja, dat herinner ik mij. Het verhaal was, nou ja, er werden de mensen, die waren allemaal bang voor boze geesten en zo. En dan leerden ze dat die niet bestonden. En dat was voor ons kinderen waarschijnlijk geruststellend bedoeld. Die bestaan niet, want anders krijg je weer bestaande dan boze geesten. Wat doen die dan? Ja, op de lagere school kan je dat niet hebben. Dus wij leerden ze bestonden niet. En achteraf blijkt dat vaste houding is, ze bestaan niet, hè. Maar in de Bijbel bestaan ze wel. Waar zijn zij gebleven? Vraag je dan dus af. En achteraf blijkt dat ze... Nou ja, ze zijn dus nergens, hè. Want wat ze in de Bijbel ook teweeg brengen... Het wordt door ons systematisch ontkend. Toch? Alleen ja, als je nou vraagt, wat brengen ze dan teweeg? Dan kom ik in de problemen daardoor. Nou ja, wat brengen ze teweeg? Ze maken de mensen ziek. Maar dat is een helemaal gecompliceerde aangelegenheid. Want u vraagt, wat voor belang hebben ze daarbij? Maar ja, nou, als je daar uitgebreid op ingekomen, kan het eigenlijke onderwerp natuurlijk helemaal niet meer toe. Maar misschien toch, we doen ons best. Ze maken mensen ziek. Nou ja, eigenlijk als ik, laat ik het maar beter wat systematischer vertellen. Wat ze doen is ze kruipen in een mens en daarna, zeg ik altijd, daarna doen ze de luiken toe en de deuren op slot. Dat is het ongeveer. Ze nemen een mens in beslag, nemen de centrale over, nemen de verbindingslijnen over. En als van buitenaf tot zo'n mens gesproken wordt, dan dringt niet meer door wat tot zo iemand gezegd wordt. Want er zit iemand in die heeft de luiken dicht gedaan, de kabels doorgeknipt, stekkers eruit getrokken en dat soort dingen meer. Dat is het eigenlijk. En alleen dit verschijnsel, maar hier was ik dus helemaal niet op bedacht, dit verschijnsel is eigenlijk, hoe zeg ik zoiets, de sine qua non van de psychiatrie of zoiets. Wanneer is iemand, op grond waarvan besluiten we dat iemand een psychiatrisch patiënt is?
Als ze niks lichamelijks kunnen vinden. Ja, de communicatiestoornissen.
Als er geen communicatie meer is, als er niet redelijk meer mee te praten valt.
Helemaal niet doorgeslagen.
Maar dat is nou juist kenmerkend voor demonie. En nou krijg ik problemen, want de volgende vraag is, dus alle psychiatrische patiënten zijn demonisch. En dan zeg ik, dat weet ik niet. Nee, ik zeg niet nee. Ik zeg, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Wie ben ik? Dat weet ik niet. Nou ja, en daarna krijg je het verhaal van medicatie. Drijf je dan met medicatie eventueel boze geesten uit? Ja, waarschijnlijk wel. Dat zou me niet verbazen trouwens.
Zodoende demonenbesweerders
in de jungle het ook? Zalen ze toch ook met medicatie naar binnen? Want wat nou als je er een binnen wil hebben? Wat doe je dan? Dan doe je zelf vast. De luiken dicht, bij wijze van spreken. Nou, de luiken dicht niet, want hij moet er wel in kunnen komen. Maar je snijdt vast de communicatielijnen door. En hoe doe je dat? Drugs?
Ja, alcohol.
Alles wat verdovend werkt, is prima. En ik heb nog vaak de indruk dat de zogenaamde hersenbeschadigingen van mensen die lang aan de drugs geweest zijn... Ja, ik ontken niet dat het hersenbeschadigingen zijn, maar ik zeg ook niet dat het dat is, weet ik veel, dat weet ik niet. Het zegt mij niks, je kan alleen de verschijnselen waarnemen. En ik denk vaak, als ik ermee te maken heb namelijk, dan denk ik dat, nou, dat is demonie toch, wat ik nou meemaak. Je praat met die mensen, je hebt een goed gesprek met ze, je gaat uit elkaar en er blijkt niks van te blijven hangen. Je hebt wat afgesproken, er komt niks van klaar. Je vertrouwt op ze, je hebt goede afspraken, allemaal niks. Je denkt dat je ze hebt en de andere dag is het hopeloos, hè? Dat soort dingen, nou, dat is ook kenmerkend voor demonie. De communicatie is er niet meer. Zoek het maar naar in die boeken over psychiatrie en zo. Dat is waar het over gaat. Ja, dat is een Duitse term ervoor, maar ik weet niet, ik kan het Duits nooit onthouden. Maar... bovendien, dat is vakjargon, wat schieten we er ook mee op? Dat hoef je niet te kennen, je moet weten hoe het werkt. Maar dat is wat het is. En naar Bijbelse maatstaven is dat demonie. Mensen die zich niet redelijk gedragen, die van de ene kant naar de andere kant springen, die, nou ja, of zullen we zeggen, of je hebt van doen ineens met schijnbaar iemand anders. Je krijgt andere gedachten, andere woordkeus, andere houding enzovoorts. Ik zeg niet dat demonie is, maar het is wel kenmerkend voor demonie. Maar diagnosticeren is natuurlijk toch een moeilijke aangelegenheid. Hè? Ja, maar wat men doet, en daar ben ik echt heel hard ooit tegenop gelopen. Wat men doet is niet alleen alle zogenaamde demonie ontkennen... Maar zelfs alle psychiatrische verschijnselen, hoe noemen ze dat toch? Ik gebruik niet de goede term, geloof ik. Maar men ontkent die dingen ook allemaal. Hè? Vroeger werden de dingen benoemd en tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is alles waarvan we vroeger zeiden, dat is een afwijking in iemands wezen, in iemand, wie iemand is, wordt tegenwoordig alleen maar beschouwd als een gedragsstoornis. Dat wil zeggen, met de goede discipline moet je die mensen weer kunnen op het rechte spoor brengen, zodat ze precies doen wat in voorgeschreven is. Je moet ze leren wat ze doen moeten, wet dus, eigenlijk. En dat is het dan, dat heet gedragsstoornis. En dat is heel het idee van de, ja, waar begin ik aan? Dat is het hele idee van oorspronkelijk, althans, nu niet meer, maar oorspronkelijk van TBR, later werd het TBS. Ik denk dat dat al een grote fout was. Omdat men van het beginsel afwijkt. Het idee is dat heel wat misdadigers alleen zich niet weten te gedragen. En om die reden sluit men ze niet voor een bepaalde tijd op als straf voor wat ze gedaan hebben. Maar stelt men ze ter beschikking van de regering. Dat was het oorspronkelijk, TBR. Zo van, ze zitten vast. Ze hebben over zichzelf niks meer te vertellen voor onbepaalde tijd. Want ze zijn onbetrouwbaar. Nu heeft men ervan gemaakt, TBS, en nu is het idee, ja, daar worden ze weer voorbereid voor een terugkeer in de samenleving. En dat was vroeger niet zo, maar het is nou het voorbereiden voor terugkeer in de samenleving. En laatst kwam, ik ben er helemaal niet in thuis, maar af en toe lees je wat. En toen kwam ik ineens tegen, ja, die hoorde helemaal niet in TBS thuis, want die viel toch niet te verbeteren. Toen dacht ik, ja, hoe was het nou eigenlijk? Ze kwamen daar juist in omdat ze onverbeterlijk waren, toch? En nu is het ineens te verbeteren. Maar dat hangt samen met het idee... niet dat wat we vroeger beschouwden als een afwijking van die mens zelf... van zijn aard, van zijn aanleg, karakter, wat dan was... wordt nu absoluut niet meer erkend... wordt alleen nog beschouwd als een gedragsstoornis. Onaangepast gedrag. En gedrag, dat is waar, dat leert een mens... Nou ja, dus moet dat ook om te scholen zijn, is het idee. Maar het is natuurlijk een groot misverstand, want het gaat voorbij aan wat in de mens is. En we hebben het nou over psychiatrie, maar ja, je kan net zo goed voor het gemak even praten over wat wij normale mensen noemen, want die schijnen er hier en daar toch te zijn, daar heb je hetzelfde verhaal mee dus, hè. Je kunt mensen gedrag bijbrengen en je kunt het gedrag binnen zekere grenzen leiden, maar dan toch gewoonlijk niet zo ver buiten de grenzen van iemands natuurlijke aanleg, want dan houdt het wel op. Ik bedoel, die mens, je kunt de mens niet maar van alles laten doen. En als je het toch doet, als je toch probeert een mens te manipuleren, dan, en dan kom ik weer terug op dit onderwerp, als je toch probeert een mens te manipuleren, dan zal hij zich in de eerste plaats gewoon daartegen verzetten. En als dat niet op redelijke wijze gaat, zal hij zich daar instinctmatig tegen verzetten en dus ziek worden. Want heel wat ziekte is gewoon het verzet van de mens tegen zijn omstandigheden, waar hij geen raad mee weet. En dan wordt hij dus ziek. En dan als hij ziek is, hoeft hij namelijk niet meer aan zoveel eisen te voldoen. Dan heeft hij een excuus. Dat is de normale gang van zaken, hoor. Dat is in de mens zo ingebouwd. En als je helemaal niet meer tegen het leven op kan, gaat hij vanzelf dood. Is zo. Let maar op. Daarom is het evangelie ook zo belangrijk, zal ik maar zeggen. Ook in dat verband. Het evangelie, de Bijbelse boodschap, maakt ons vrij van die dwangmatige wet die ons is opgelegd, waaraan wij niet kunnen voldoen. En die vrijheid heeft een bijzonder positieve uitwerking in het algemeen op onze gezondheid. Ja, dat is moeilijk om daar een statistiek van aan te leggen, want sommige mensen zijn van aanleg al ongezond, ja, dat schiet ook niet op dan, dus je kunt er uiteindelijk toch niks mee bewijzen, maar de dokter weet dat hoor, tenminste mijn dokter wist dat. Welke dokter ik nou heb, weet ik niet, want dat verandert toch om de paar jaren, ik zie die man ook nooit, en hij mij ook niet, en dan wordt hij weer een andere toegewezen, en dan weet je veel wat, dat is allemaal, maar vroeger wist de dokter dat, helemaal precies, hoe dat zat. Die kende zijn pappenheimers, wist hoe ze leefden, kon ze daarin ook adviseren. Want naarmate een mens afwijkt van, in zijn levenswandel, van wat hij in aanleg, van wie hij in aanleg is, naarmate hij daarvan afwijkt, naar die mate wordt hij ziek. That's it. En nou de volgende stap, mag ik aannemen. En als een mens bezeten wordt door een boze geest, dan wordt zo'n mens door zo'n boze geest gemanipuleerd. Dan wijkt die mens dus door die manipulatie af van zijn natuurlijke aanleggen, van zijn natuurlijke wezen, zal ik maar zeggen. En dus wordt hij ziek. Demonie en ziekte gaan dus hand in hand. Heb je dat nog? Nou, dat is de gang van zaken, dat deden ze ook. Nog afgezien van dat er een heel kwalijk soort boze geesten was, zoals je ook hele kwalijke soorten mensen hebt. Maar je hebt ook hele kwalijke boze geesten die dan alsnog zelfmoordneigingen hebben enzovoorts. Hè. Komt onder mensen ook voor, dus onder boze geesten ook. En er zijn ook boze geesten die het zat zijn om rond te zwerven. Dus die kruipen in de mens en proberen zich dan in het vuur te gooien enzovoorts. Men herinnerde zich de maanzieke knaap. Niet dat het normale gedrag is van een boze geest, maar er zijn er die het zo doen. Nou ja, enzovoort. Niets menselijks is hun vreemd, dus je hebt ze in allerlei soorten en maten en aanleg en wat het maar wezen mag. Maar omdat zij zonder lichaam zijn, blijkbaar, zoeken zij een lichaam. Zij zoeken een woning, een huis, liefst een mens. En anders iets anders waar ze wat mee weg kunnen en liefst iets eervols enzovoorts. En vandaar dat je dat in de... Ook in siervoorwerpen, zal ik maar zeggen, kostbaarheden, daar kom je dan ook allemaal tegen. Ik verbaas mij daar heus niet over, het is volkomen logisch. Nou ja, en als ze wat willen zeggen, dan zoeken ze iemand die praten kan. Een mens bijvoorbeeld? Of een kraai? Nou, een ezel weet ik niet zeker, zuster. maar vogels, dat wil me wel eens gebeuren. Parkieten. Kunnen praten immers. Nee, echt waar. Ik heb daar opnamen van thuis. Die heb ik ver weggestopt. Ik zeg dat ook regelmatig. Ik zal ze u toch niet laten horen. Maar goed, het is niet dat ik het zomaar verzin of uit een boekje heb. Of alleen maar, hè. Zoiets. Nee, dit is inderdaad waar. En die beesten praten dan nog redelijk zinnige dingen. Begrijp je me goed? Ik heb een demon nog nooit iets zinnigs horen zeggen. Behalve, dat heb ik niet gehoord, maar heb ik gelezen. Behalve, zijt gij gekomen om ons te oordelen voor onze tijd. En Paulus kennen wij. En Jezus kennen wij. Maar wie ben jij eigenlijk? Dat zijn redelijk zinnige dingen. En zinniger wordt het gewoonlijk nooit. Ze praten niet veel zinniger, zal ik maar zeggen, dan mensen. Maar goed, sommigen hebben de behoefte om wat te zeggen en die doen dat dan, hè? In de praktijk is het ook zo, overigens, en daar heb je nog een connectie met ziekte. In de praktijk is het ook zo dat op een of andere wijze boze geesten, demonen dus, gebruik maken van, en dit is wat vage taal, maar kan het ook niet helpen, maar ze maken gebruik van energie van mensen. Bij voorkeur mensen dan. Soms doordat ze in die mensen wonen, dan is er sprake van bezetenheid. Soms omdat ze voor de gelegenheid gebruik maken van de kracht van mensen. Meestal worden die mensen op datzelfde moment zwak. Hoe dat werkt, weet ik niet. Moet u mij ook niet vragen, er zijn zoveel dingen van ik niet weet hoe het werkt. En ik hoef het ook niet te weten. Maar het gebeurt heel wat van die zogenaamde mediums. Die vallen eerst in slaap, zal ik maar zeggen. Of in trance weten van niks. En dan neemt zo'n demon het over, enzovoorts. En er zijn er soms ook dingen te zien. Maar dat is allemaal een kwestie van toepassing van energie die door mensen geleverd wordt. Maar het zal ook duidelijk zijn, als mensen die energie moeten leveren, op wat voor wijze dan ook, gaat het ten koste van hun eigen leven en zelfs ten koste van hun eigen lichaam. En daar treedt weer ziekte aan de dag. En nog een derde dan. In de praktijk is het ook zo dat demonen zich bedienen van mensen. Zij kunnen blijkbaar niet van zomaar willekeurig welk mens gebruik maken. Die mens moet er zich toe lenen, moet er aanleg voor hebben. Liefst ook nog beschikbaar zijn, op een of andere manier. En in de praktijk is het zo, ik weet niet of dat in de Bijbel staat eerlijk gezegd. Maar in de praktijk is het zo dat als die mens zelf al de controle over zijn eigen leven en doen en laten enigszins kwijt is, dan wordt dat wat makkelijker overgenomen door een demon. En daarom luidt die geestenzoeker, zal ik maar zeggen, die bedienen zich, dat gaat het snelste, van verdovende middelen, is altijd zo geweest, even door, dat is klassiek, hè? Daar waren die verdovende middelen voor. Of zij hongeren zichzelf uit, dan worden ze zwak. En u weet, iemand die zichzelf uithongert, want die komt nogal eens voor, wordt als een ziekte beschouwd. Maar mensen die dat doen, die gaan op een gegeven moment hallucineren en wartaal praten en nog meer gekke dingen doen. Maar in de praktijk is daar ook sprake van demonie gewoon. Die nemen dat dan over. Omdat als een mens zwak wordt, verliest hij zijn eigen controle. Maar die controle wordt door iemand anders dan overgenomen, zolang als dat nog gaat. Dat is wat er gebeurt. En ik ben van mening dat drugsgebruik in hoge mate door demonen wordt ingegeven. Ik ben er stellig van overtuigd, 100%, dat, hoe noemt men dat ook alweer, die zich uithongeren. Anorexia, dat 100% door demonen is ingegeven. Die beginnen daar niet mee, maar die nemen het over op een gegeven moment. Hè? Mensen hebben ze nodig vermageren of weet ik veel wat, voor een soort obsessie voor ze. En ze gaan vanzelf die grens over. En die demonen zeggen, hé, die gaat de goede kant op. Nog even en ik kan haar of hem, meestal haar, maar hem ook, ik kan haar of hem gebruiken. Die kant gaat het op. En daar moet je dus mee oppassen. Serieus waar. Kijk, in de Bijbel komt vasten voor. Dat is afzien van vleeselijke genoegens. En naarmate men vast, krijgt men ook minder behoefte aan vleeselijke genoegens. En het wordt beschouwd als een middel om zich, geestelijk bezig te houden. Om te denken en dat soort dingen meer. Om zich naar de oude mens, naar het vlees rustig te houden en overgaan tot geestelijke activiteit. Maar als men in het vasten te ver gaat, dan komt men precies aan de verkeerde kant terecht. En dat is met alles zo waar te voor staat. Dus ja. Het is allemaal misbruik, maar het werkt wel. Ik zeg altijd, vroeger deed ik dat, dat kan ik u wel eens een keer vertellen. Vroeger, dat is heel lang geleden, gebeurde het wel dat moest ik ergens spreken, dan werd ik uitgenodigd. Als je nou toch kon spreken, kom dan tevoren bij ons eten. Smakkelijk enzovoort, en dat deed ik dan. Tegenwoordig heb ik een excuus, als ik vroeger van huis ga, namelijk kom ik niet op tijd meer aan. Want dan staat Nederland vol met auto's, dan kom ik er niet doorheen. Dus het gaat, dat lukt me domweg niet meer, dat is echt waar, dat lukt me niet meer. Maar ik doe het ook niet meer, want dan ga je bij mensen eten en dan krijg je toch te eten. Uitgebreid, en het is toch lekker, enzovoorts. En daarna, oh ja, nog gauw, net op tijd voor de spreekbeurt. En dan sta ik te boeren en te reutelen achter de lessenaar. En als boeren en reutelen ophoudt, val ik in slaap. En dan kan ik me niet meer concentreren. Want na het eten kan je het beste gewoon maar even een uurtje plat gaan. Dat is het eigenlijk, hè. Maar voor geestelijke activiteiten is het dan geen ruimte. Nou goed, dat werkt ook inderdaad zo. Maar ik ben ervan overtuigd dat heel wat ziekte dus nog steeds tot in onze dagen in wordt gegeven door demonie. En bovendien, waar heb ik het over? Ik denk dat de gemiddelde Nederlander verschrikkelijk ongezond is. Ben ik serieus? En ik denk dat dat ook in hoge mate een demonische oorsprong heeft. Wij worden bezig gehouden met van alles en nog wat. Met dingen die volstrekt ook onbelangrijk zijn, maar ze zijn wat dicht bij ons. Dat komt door de overbevolking. Dat Nederland vol is, mag je niet zeggen, maar ik hoorde op een oude opname, hoorde ik iemand in 1963 of zo zeggen, dat komt door de overbevolking. En toen hadden we nog maar 12 miljoen inwoners in Nederland. En toen mocht je dat nog zeggen, dat komt door de overbevolking. Toen werd ik het voorbeeld aangehaald van als je een stel ratten bij elkaar in een kooi zet, hoe meer ratten bij elkaar in één kooi, hoe gekker ze worden. En als er maar genoeg bij elkaar zitten, vreten ze elkaar op. Om het probleem op te lossen. Hey. Daar krijg je hysterisch gedrag van. Denk u dat het bij mensen niet gebeurt? Ja, nou, om die reden worden de huizen zo klein mogelijk gebouwd tegenwoordig. Hé? Dat meen ik echt. Als ik door die straatjes zie, dan krijg ik het Spaans benauwd. Als ik die huisjes zie. Eerlijk waar. Ik moet er niet aan denken. Eerlijk waar, breekt de zweet me uit. Huis, klein, je kunt er dwars doorheen kijken, je hebt er nog geen privacy in ook, hè? Die huizen van tegenwoordig. En ik weet het zeker, want een goede business van tegenwoordig is opslag, hè, van goederen, tijdelijke opslag van goederen. Bij ons in Almere, bastard van de bedrijfsgebouwen, waar je gewoon, kun je een kubieke meter ruimte, daar kun je de spullen in inzetten die je in huis niet meer kwijt kan. Je medailles en zo, weet je wel. Hè? Of je postzegelverzameling. Want waar moet je die laten in dat huis van tegenwoordig? Daar word je toch een zenuwenleier van? Of niet dan? En hoe meer je een zenuwenleier wordt, hoe makkelijker je te grijpbaar bent voor een demon. Zo werken die dingen. Ik ben er stellig van overtuigd. Niet dat ziekte per definitie demonisch is, maar andersom, demonen werken ziekte in de hand, hebben er bovendien ook belang bij. Omdat als een mens zwak, ziek en misselijk is en eventueel met zichzelf overhoop ligt, ook laten we zeggen meer of meer geestelijk, met een kleine g of met een grote g ook, dan is een mens ontvankelijk voor dat soort dingen. Dan gaan ze gedachten aan de haal enzovoorts. En dan ziet hij dingen en dan denkt hij dingen die er helemaal niet zijn enzovoorts. En daar heb je die overgang. Verder moet ik tot uw geruststelling, dat moet ik nog net even voor de pauze zeggen, want anders dan lust u uw koffie misschien niet eens meer. Tot uw geruststelling, maar ik weet niet echt of het een geruststelling is. Tot uw geruststelling moet ik zeggen dat nou eenmaal de hele wereld in de macht is van boze geesten. Dus mocht ik u gealarmeerd hebben, het maakt niet uit. Het is doodnormaal. Ja, precies. Nou, dit vind ik een hoogst problematische zaak. Als ik dan iets persoonlijks mag zeggen, ik zou niet weten hoe ik het anders moet zeggen. Vroeger zag ik die dingen nooit. En ik was ook heel grof als het over boze geesten ging. Daar heb ik niks mee te maken. Ik ben er ook niet gevoelig voor. Dat is ook zo. Godzijdank. Ik eet ook voldoende, dank u. Maar goed, hè. Ik ben er niet gevoelig voor, dus vooruit maar weer. Maar op een gegeven moment gingen wel de ogen ervoor open. Kon ik er niet meer omheen. En daarna ben ik er pas van geschrokken. Van hoeveel het voorkomt en waar je het overal kunt waarnemen. En daarna treedt weer een fase in van, nou ja, laat me zitten, het is de hele wereld, het is gek. Ja. Maar het is wel schrikbarend. En in sommige omstandigheden weet je het meteen. Tenminste, zijn dingen die je leren moet. Nou, ik weet niet of je het leren moet. Ik weet ook niet of je er blij mee moet zijn als je de gave van onderscheiding des geestes hebt. Want dat bedoel je dus, hè, denk ik.
Je merkt dan ook dat zo'n geest zich bekend maakt.
Soms, ja, dan ben je heel ver. Dat gebeurt, ja. Ja, dat gebeurt. De geesten zich bekendmaken en het gebeurt ook dat je ze gewoon rechtstreeks kunt aanspreken en de patiënt, want zo noem ik zo iemand, gewoon kunt negeren. Dat gebeurt inderdaad, ja. Ik ben er nooit blij mee en ik zie er niet naar uit naar dat soort dingen. En er is een goede reden voor. In het algemeen kunnen we er geen bal tegen doen. En dat is de reden waarom de medische wetenschap het zaakje gewoon anders benoemt. Afplakt, andere stickers erop, gedragstoornis. Nou, sturen we zo iemand naar een pedagoog, een tuchtmeester, om zijn gedrag aan te passen. En als dat lukt, merken we niks meer van de kwaal die erin zit, dan is dat weer geregeld, maar die kwaal zit er wel. Zie, er is over het algemeen heel weinig tegen te doen. Nou ja, het klassiek bekend is natuurlijk, ze zijn redelijk bang voor de naam van Jezus. Dat wel, daar kun je ze soms mee het zwijgen opleggen als je in zo'n situatie terecht bent gekomen. Maar dat wil niet zeggen dat ze dan verdwijnen en nooit meer terugkomen. Dat is zeker niet het geval.
Maar die mensen kunnen toch ook naar geloof komen?
Zuster, zal ik eens wat ernstigs zeggen, maar dan moesten we echt pauzeren. Die mensen kunnen gewoon tot geloof komen, ja. Maar weet u wat mijn zin is het probleem is? Het betreft vaak gelovigen. En dat is heel wat erger. Ja, precies. Want of iemand nou onder demonische invloed staat of niet. Het evangelie is voor iedereen. Mensen zijn allemaal zo naar of zowat. Maar u denkt toch niet dat ik die dingen zomaar tegenkom bij ongelovigen. Ik kom bijna geen ongelovigen tegen namelijk. Hè? Zo goed als niet. Onder gelovigen kom ik het tegen. Zie? En daar zit een veel groter probleem. En hoe dat kan, de oude mensheid zei, toch staat onder invloed van demonen. Het betreft ook de oude mens van een gelovige. Het probleem is dat waar men aan die oude mens hangt, hangt men dus ook aan die demonische invloed. En als men daar niet aan hangt en de Heer zoekt, dan zal Satan via zijn personeel proberen ze iemand daarvan af te houden. Dus als je die werking van demonen dan ergens wil zoeken, dan moet je het daar zoeken, dus onder gelovigen. En dat is ook inderdaad zo. En er is maar één ding wat er tegen helpt. Ik heb in de Bijbel nooit wat anders gelezen. Dat is niet een ceremonie van in de naam van Jezus flikker op of iets dergelijks. Want je moet natuurlijk niet plechtig tegen die lui praten. Hè? Een of andere uitdrijvingsceremonie. Er staat in de Bijbel staat, wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Nou, dat is het. Men zal de levende God dienen. Of, want persoonlijk vind ik dit de sterkste, maar die moet ik even opzoeken. Ik weet nooit of het Jacobus was of Petrus. En misschien allebei wel. Ik heb hier Jacobus 4. Jacobus 4 die zegt in vers 6. Jacobus 4 vers 6. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. God geeft genade aan de nederigen. Wat moet je dus doen om door God gezegend te worden? Nederig zijn, wat moet je dus doen? Je aan God onderwerpen. Dat is vers 7. Volgende zin. Zo onderwerpt u dan aan God. En niet elke gelovige heeft zich aan God onderworpen. Daar zit het probleem. En heel wat gelovigen zijn erop uit om God aan zich te onderwerpen. Daar volgen ze ook cursussen voor. Maar goed, we moesten pauzeren toch, hè? Oké, dus hoef ik er niet gaan stoppen. Zo onderwerpt u dan goden en er staat er ineens achteraan, wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. En of het is ineens een ander onderwerp, of het betekent, men wedersta de duivel door zich aan God te onderwerpen. Het is de enige manier en ik geloof dat dat de betekenis is. En dus nader tot God en hij zal tot u naderen. Men zal de Heere zoeken, men zal de Heere dienen, men zal zich aan de Heer overgeven. En als ik het helemaal zwart-wit zeg, maar misschien ben ik wat te grof nou. Maar als ik het helemaal zwart-wit zeg, als men zich aan de Heer geeft, zorgt de Heer voor ons, want hij zorgt voor zijn eigendommen. Maar waar het nou om gaat hier, is dat er staat, ze waren bezeten door demonen. En de Heer wierp de boze geesten, dat zijn dus die demonen dus, hè. Wierp hij uit met den woorden, dus niet via een of ander ritueel, maar gewoon met het woord. Datzelfde woord waarmee hij die knecht van de hoofdman te Capernaum genas, uit de voorgaande pericoop. En meestal deed hij het zo, hè. Dan zei je gewoon tegen iemand, u bent genezen. En dat was dan ook zo. Of sta op, neem je bed op en de ziekte wordt genegeerd. Alleen maar met het woord. En dan staat er zelfs, en hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Dat kun je nog lezen als, namelijk, hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Alleen ik ben geneigd te lezen dat het toch wat anders was, eventueel. Maar die door die bezeten waren, waren uiteraard kwalijk gesteld. En waaruit die gesteldheid dan blijkt, dat wordt hier niet vermeld. Wat voor kwaal ze ook hadden, vinden wij niet. De Heer deed dat. Wij zouden moeten bedenken, maar dat is men ook vergeten, geloof ik, meestal, dat dit tekenen zijn. Het heeft niks van doen met het idee dat de Heer ons kan genezen, laat staan dat hij ons wil genezen. Dat wil zeggen dat hij ons kan genezen, dat geloof ik wel. Maar zelfs dat moet ik voorzichtig zeggen. Want ziekte is inherent aan de mens. De mens per definitie is ziek, daarom heet hij ook zo, heb ik er straks al gezegd. Ziekte hoort bij deze oude schepping. En voor zover er echt genezing zou zijn, maar dan ook echt en definitief, zou ik niet de vraag kunnen beantwoorden of de Heer dat kan. En als ik zou zeggen, ja, dat kan hij wel, dan moet ik er meteen achter zeggen hoe hij dat doet. Hij doet die hele oude mens weg, weg met de patiënt. Is de kwaal ook weg. En dat is wat hij doet de hele oude schepping weg. Toch? Ja, er worden grapjes over gemaakt over dit soort zaken, maar zo is dat, hè. Hoe kom je van je verkoudheid af, moet je op een hete kachel gaan zitten. Dan denk je heus niet meer aan je verkoudheid, daar heb je geen bal last meer van dan, hè. Waar je wel last van hebt, nou ja, goed. Hè? En een wat cynischer is die van de operatie is geslaagd, de patiënt is, maar helaas is de patiënt overleden. Artsen zijn geneigd een patiënt te zien als de kwaal, hè. In plaats van als een mens. Dus patiënten worden genoemd niet bij hun naam of bij hun nummer zelfs maar bij de kwaal die ze hebben. Nou goed. Vooruit maar weer. Maar die genezingen, die zijn niet normaal. Integendeel, het zijn tekenen. Dat het wonderen zijn, dat is waar. En wij zouden ook wel graag een wonder zien, vooral als het onszelf betreft. Maar het gaat er niet om dat het wonderen zijn. Doordat het wonderen zijn, vragen ze de aandacht. Maar het zijn tekenen. En samenvattend, zegt Johannes daarover. Ergens in, wat was het, Johannes 20, geloof ik. Ja, nog net. Aan het eind van het hoofdstuk, Johannes 20, vers 30. Johannes 20, vers 30. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Nou ja, sommige daarvan staan in Matthäus, Marcus en Lucas dan, hè. Maar er staat, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En helemaal aan het eind van het boek, dat is 21 vers 25, er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven werden. Ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Met andere woorden, hij heeft nog veel meer gedaan, maar deze tekenen hebben tot doel dat men de Heer Jezus als de Christus zou herkennen en erkennen, zegt Johannes. Maar dat is heel algemeen geformuleerd. Want daarna zou ik zeggen, diezelfde tekenen die tot doel hebben dat we de Heer Jezus herkennen als de Messias, diezelfde tekenen hebben als functie, dat is een ander ding, hebben als functie dat ze illustratief zijn, dus een plaatje geven, om zo te zeggen, dat ze illustratief zijn voor het tegenwoordige werk van Christus. En begrijp je goed, ik zei illustratief. Ik bedoel niet dat de Heer hier voorbeelden geeft van wat hij later zou doen. Hij geeft tekenen van wat hij later zou doen. Met andere woorden, hij doet vele genezingen, dat weten wij, gebiologeerd als wij zijn door een kwestie, de kwestie van onze gezondheid. Hij doet vele wonderen van genezing, maar dat wil niet zeggen dat het dat is waar hij zich in onze dagen mee zou bezighouden. Met ons te genezen namelijk. Integendeel, dat is een veel te lage opvatting van deze zaken. Waar het om gaat namelijk is dat de tekenen uitbeeldingen zijn, op overdrachtelijke wijze dus, dat is toch teken, hè? Ze zijn uitbeeldingen op overdrachtelijke wijze van wat de Heer in onze dagen zou doen. Het zijn er tekeningen van. Uitbeeldingen van. Want wat hij zou doen is niet bij ons boze geesten uitdrijven of ons genezen van al onze ongesteldheden. Wat hij zou doen is ons onttrekken aan de macht van Satan en aan de macht van deze oude wereld als zodanig. Zo diepzinnig mogelijk eigenlijk. En dat is wat in die tekenen wordt uitgebeeld. Wat er met ons gebeurd is, ik citeer hem daar straks al, wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Wij zijn gereinigd, ons hart is gereinigd, hoop ik, wat staat er? Ons hart is gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Dat wil zeggen dat de duivel daar niet tussen kan komen, want wij zijn van Gods wegen verlost. Hij heeft in zijn opstanding teniet gedaan degene die het geweld des doods had. En de dood is de ergste kwaal die mensen kan overkomen. Hij heeft de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. En hoezeer de wereld dan ook ligt in de macht van de boze, wij zijn ervan verlost. En dat maakt het voor mij tamelijk makkelijk om er heel laconiek over te spreken. Oké, de wereld ligt in de macht van de boze, dus zo wat. Ja, dat is erg, maar niet. Het is niet zo erg meer als je er zelf niet bij hoort. En zo is het nou maar net. Wij spreken daar afstandelijk over. Het is onze wereld niet. Dat is nou juist die verlossing waaraan wij deel hebben gekregen. En terwijl in de wereld de duivelse gang gaat, gaan wij onze eigen gang. Ik bedoel, dat vindt u misschien niet netjes geformuleerd, maar dan zeg ik gewoon dan, wij lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, dan is het toch onze loopbaan, of niet? Goed, onze gang dus. Wij lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, enzovoorts, ziende op Jezus en wandelend in zijn kracht. Mijn liefje, geliefde moet ik dan zeggen, maar ik zeg nu, mijn liefje, wat wil je nog meer? Huh? Ik bedoel, zo is dat. Zelfs in het geval dat wij kwalijk gesteld zijn, dat ons dus ergens iets lichamelijk mankeert, maar ook in het geval ons iets geestelijks mankeert, ik weet nooit of je dat met een hoofd- of kleine letter moet schrijven dan, maar zoiets. En zelfs als wij onder invloed staan van demonen, dan nog zeg ik dat. Wij zijn in Gods hand als gelovigen. En we hebben maar één verantwoordelijkheid, hem te dienen. En dat is het dan. Nou ja. Wij zouden ons huis, dat is het huis van ons leven toch? Dat hebben ze er niet bij verteld op de zondagsschool, maar dat heb ik achteraf begrepen. Wij zouden ons huis bouwen op de rots. En niet op dat zand. En daarom ga ik altijd als een wilde tekeer, denk ik achteraf wel eens, als ik terechtkom bij dat idee dat wij christenen zouden moeten leven volgens beginselen of richtlijnen die ons vanuit de wereld worden aangereikt. Wat moeten wij doen om onze gemeente te bouwen? Alsof wij een gemeente hebben. Flauwekul allemaal, hè. Wat moeten wij doen om te groeien? En hoe winnen wij die wedstrijd van de snelst groeiende gemeente van Nederland? Waar ben ik hier eigenlijk? Oh, ja. Hoe winnen wij die wedstrijd van de snelst groeiende gemeente van Nederland? Het zal mij toch een worst wezen. Afgezien, want ik weet welke gemeente dat is. Dat is er een in Apeldoorn. Die had eerst 10 leden en nu 40 in 1 week tijd. Dus dat is 400%. Dus dat is de snelst groeiende gemeente van Nederland, lijkt mij. Hoewel, die hebben geen leden. Dus, nou goed, misschien gaat het dan buiten mededinging. Voor spek en bonen. Maar hoe dat ook zij, al die wereldse beginselen die op ons worden losgeladen, wat een flauwekul, wij horen niet bij die wereld. En ik ben ervan overtuigd dat al die wereldse beginselen beïnvloed zijn door de duivel zelf. Want heel het idee van dat het allemaal moet groeien en groot worden, dat is het beginsel van de zonde. Van het zuurdeesem namelijk. Dat is de vloek van deze oude wereld. Dat alles maar zonder remming vermenigvuldigt enzovoort. En als het niet groeit, gaat het dood. Als het niet groeit, dondert het in elkaar. Dat is eigenlijk het idee in deze oude wereld. En dus moet alles groeien. Maar het werk van de Heer niet. Dat is niet een kwestie van groei of zoiets. Dat is een heel ander ding. Wat de Heer aan ons doet, is ons opvoeden, ons het een en ander leren enzovoort. Opdat we bekwaam zouden zijn, ook voor onze toekomstige dienst. Dat is het dan. We zouden volwassen worden en daar blijft het dan ook bij. Maar goed. Maar deze tekenen zijn dus tekenen van het werk van de Heer in onze tegenwoordige tijd. En daar komt hij dan, hè. Hij genas alle die kwalen gesteld waren, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet toen hij zei, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Dat wordt nog steeds gepredikt zo. Hij heeft toch onze krankheden opgenomen, dat betekent het toch dat wij niet ziek hoeven te zijn. Nou ja, ik zal hem maar eens opzoeken in Jesaja 53 dan, hè. Dan kan ik u laten zien dat heel dat schriftgedeelte van Jesaja 53 niet exclusief, maar wel in hoge mate van toepassing is op onze tegenwoordige tijd. En als ik dat zo zeg, dan moet ik erbij zeggen dat iets dergelijks geldt voor alle profetische woord, voor heel de Bijbel. Het spreekt in hoge mate over iets specifieks, maar niet uitsluitend. Er zit er wel meer dubbele bodems in. Dat wil zeggen, er wordt over verschillende zaken gelijktijdig gesproken. Dat is trouwens een van de belangrijkste kenmerken van echte literatuur. Dat weten ze nou ook niet meer hoor, op het boekenbal. Maar vooruit, echte literatuur is altijd dubbelzinnig. Het gaat altijd langs meerdere lijnen. Er wordt één ding verteld, maar er zit iets anders achter. Enzovoorts. En dat is met de Bijbel ook zo. De Bijbel is in ieder geval literatuur. En er zit veel achter, vaak. Maar in het algemeen, het schriftgedeelte spreekt over onze tegenwoordige tijd. Dat blijkt uit de voorgaande en volgende hoofdstukken. En het blijkt zelfs uit het eerste vers. Waar staat, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wat dus hetzelfde is, twee keer hetzelfde. Want degene die de prediking geloofd hebben, aan hen is de arm, de kracht namelijk, van de Heer geopenbaard. Maar aan wie is dat geopenbaard? En ja, nou ja, in mijn Bijbel staat er keurig bij Romeinen 10, vers 16. Ja, staat erbij, hè? Ik kan het haast niet lezen, maar vooruit. Romeinen 10, vers 16, dat klopt, daar staat dat ook. Daar staan trouwens nog meer teksten. En daar gaat het over de vraag wie nou eigenlijk in onze dagen het echte priesterlijke volk is. Wie het echte volk is van eerstgeborenen. Is dat Israël of is het de gemeente? En het antwoord is, het is niet Israël, maar het is de gemeente. Maar ook daar zit een dubbele bodem achter. Het is namelijk niet het Joodse volk, maar het zijn de 10 stammen van Israël. Want daar gaat het over. In Romeinen 9, 10 en 11. 3 hoofdstukken en lange hoofdstukken. Met talloze aanhalingen uit het Oude Testament. Dus het is voor velen lastig. Maar goed, daar wordt onder andere dit aangehaald, waarbij dus deze vraag uit Jesaja aangehaald wordt als bevestigend eigenlijk. Zo van Paulus heeft daar al uitgelegd dat die positie van zo'n stelling uit Romeinen 8 terecht is gekomen, niet bij het Joodse volk, maar in de praktijk bij de gelovigen van onze dagen. En hij citeert in dat verband uit Deuteronomium, waar de Heer zei, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. En dat staat niet eens in Hosea. Hosea was in hoofdstuk 9 al aangehaald, hè, in Romeinen, maar vooruit. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door een ander volk, namelijk door een heidensvolk zal ik u tot jaloersheid verwekken, enzovoorts. En in dat verband wordt onder andere deze tekst aangehaald. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Implicerend dat dus die arm des Heren geopenbaard is, dus aan een ander volk dan men had verwacht. Namelijk niet aan de Joden, maar ergens anders. Zie? En dat plaatst het hele hoofdstuk feitelijk primair niet in de dagen van de Heer Jezus op aarde, want toen sprak de Heer tot het Joodse volk. Maar in onze dagen wordt het geplaatst. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. Wanneer kwam dat reisje ook alweer voort uit de afgehouden tronk van Izzy? Dat was Jesaja 11 vers 1, maar vooruit. Daar verwijst het naar. Wanneer was dat ook alweer? Bij de opstanding van de Heer uit de dood. Dat was de eerste dag van onze bedeling. Toch? Hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als wortel uit dorre aarde, wat hetzelfde is, opstanding uit de dood. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Wanneer niet?
Nu niet.
Nu niet. Ja, ik zei al, het is niet exclusief. Het was ook zo in de dagen van zijn omwandeling op aarde. Maar die dagen zijn nou eenmaal de uitbeelding van onze dagen. Dat is wat ik probeer te zeggen. Al die tekenen en beelden van wat de Heer nu doet. En zoals zij toen geen gedaante nog heerlijkheid had, dat wil zeggen niet een aantrekkelijke verschijning was voor zijn tijdgenoten, in ieder geval niet aantrekkelijk genoeg, zo is hij dat nu ook niet. Zie? Als wij hem aanzagen, was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Nou, toen hij op aarde was, was er nog net wel een gestalte. Maar het was de gestalte van een dienstknecht, Filippenzen 2. Staat er letterlijk. En in onze dagen is er helemaal geen gestalte. Want hij verbergt zijn aangezicht. Gaat het dan over dat hij zijn aangezicht verbergt? Ja, dat is het volgende vers. Namelijk, hij was veracht, dat is nu nog zo, hij leidt nog steeds maatheid. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. Als er één mens ooit vervloekt geworden is, is het Jezus van Nazareth. Dat is tot in onze dagen zo. Ondanks zoveel die dan toch in hem geloven. Een man van smarten, verzocht in krankheid en was als, dat wil zeggen, hij was als verbergende het aangezicht. En voor hem, dat staat er zo niet, dat hem, dat is een onduidelijk woord, in de zin van, hij was verbergend het aangezicht voor, voor iemand anders, voor alle anderen eigenlijk. De vertalers hebben er problemen mee gehad en hebben een ieder erin gevuld. Een ieder was als verbergend het aangezicht. En dat is 100% mis. Hij verbergt zijn aangezicht. En we hebben geen tijd meer en ik heb geen aantekeningen bij me. Dus kan u toch niet voorhouden. Maar anders zou ik zeggen, hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Waar staat dat u dat zou doen? En bij nader inzien, 1 staat er op de volgende bladzijde. Dus die kan ik u lezen. Hè? Daar gaat het over de wederkomst van Christus. Nou ja, over het nieuwe verband. En er staat in vers 7 van hoofdstuk 54... Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u weer ontfermen. Dus toch, verborgen. En dat staat in 53 vers 3, als beschrijving van onze dagen. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Opgetekend uit de mond van het Joodse volk. Ongetwijfeld het Joodse volk ter gelegenheid van de wederkomst van Christus enzovoorts. Maar zij spreken over hem terugziende naar de afgelopen pak een beetje 2000 jaar. En zeggen hij was veracht. Hij was verbergend het aangezicht. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Dat was ook zo. En dus is de vraag maar aan wie is de arm des Heren dan geopenbaard? Nou, niet aan dat Joodse volk dus. Nee. Dat klopt. En daarna vers 4, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen, doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Dit is dit vers dus. En het gaat meteen verder met, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden zijn verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. En deze dingen worden uiteindelijk toegepast op Israël in de dagen van de wederkomst van Christus, maar het wordt hier terugkijkend gezegd. Ik ben blij dat het zo vertaald is. Terugziend vanuit wat nu nog toekomst is. Want sinds wanneer is die vrede dan beschikbaar? De straf die ons de vrede aanbrengt. Nou ja, sinds de opstanding van Christus. Dat Israël zelf als volk daar pas deel aan krijgt in de dagen van de wederkomst. Ja, dat komt door hun. Ze niet eerder tot geloof kwamen. Maar punt is dat deze uitspraken over onze ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt, en ook die van vers 4, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smart heeft hij gedragen, dat er uitdrukkingen zijn die van toepassing zijn in onze dagen. Nou ja, je kunt zeggen dat is zo sinds de kruisiging, maar waar praten we over? 3 dagen later stond hij op uit de dood, daar heb ik het over. En sindsdien is dat van toepassing, zie je? En die krankheden waar het over gaat, en die straf waar het over gaat, dat zijn de dingen, en de genezing waar het over gaat, zijn dingen die van toepassing zijn in onze tijd. Wij zijn verlost van de wereld. Wij worden uitgeleid uit de tegenwoordige boze eeuw. Wij worden uitgeleid uit een wereld die in duisternis was. En over ons gaat het licht op, daar hebben we het vorige keer over gehad. Dus 4 weken geleden dan, maar helaas. Maar die dingen zijn dat waarover gesproken wordt. Wij dwaalden alle als schapen, dat doen de Joden toch tot vandaag. Dat doet de hele mensheid trouwens. Wij keerden ons in ieder naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En zelfs ook het Joodse volk in onze dagen leeft in de bedeling van de genade, de heiden ook, net zo goed natuurlijk. Dat wil zeggen, God is langmoedig over ons. Niet willen dat enige verloren gaan. En achteraf wordt dit alsnog erkend. Hetzelfde geldt voor vers 7. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. In het Nieuwe Testament wordt dit aangehaald. Dat wil zeggen, toen de Heer voor zijn rechter stond hier op aarde, toen deed hij er gewoonlijk het zwijgen toe. Niet helemaal altijd, want met Pilatus had hij nog enige woorden te wisselen, maar vooruit. Maar in het algemeen, hij zei niks. En dan zeggen we, nou ja, dat is daarmee vervuld. Maar neem niet weg dat dit vers voor de volle 100% van toepassing is op onze tegenwoordige tijd. In onze dagen wordt de Heer verdrukt, veracht, verworpen en wat het maar wezen mag. En men eist van hem. Weet u wel, als het dan een God is, waarom doet hij dan niks? Maar hij wordt geacht aan het werk te zijn en te doen wat wij hem opdragen. Of wat wij wenselijk achten, vooruit, iets netter. Of wat wij hem gebeden hebben, iets vromer. Maar hij doet ja maar niks, ja. Nee, dus. Maar goed. Hij doet zijn mond niet open. En hij laat zich vloeken en uitmaken vooral wat lelijk is en hij doet niks. Zodat de vraag is, waarom zei de Heer niks tegen zijn rechters in de tijd? Omdat het op voorhand de uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd en wat hem betrof was het al begonnen. En zo is het dus nu nog, het is een beschrijving van onze tegenwoordige tijd. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Ik moet altijd lachen als men het over hem heeft. Dan hoor je ineens een term van, ja, maar goed, hij is overleden enzovoorts. Hè? Dan denk ik, ja, overleden. Ja, dat is waar, ja, hij is overleden. Maar hij leeft. Hè? Hoe oud zou hij nu zijn? Ja, leuke vragen vind ik dat altijd. Hè? Hier ook. Zijn leeftijd wordt altijd trouwens in de Bijbel ter discussie gesteld, hè? Toch? Gij zit nauwelijks 50, wat een schromelijke overdrijving was, maar. En gij hebt Abraham gezien. Toch wat lastig rekenen dan, hè? En zoals nu nog. Hè, neem mij niet weg uit het midden mijner jaren, is er ook zo een, hè? In een van de psalmen. Nou goed. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, dat wil zeggen van hier de aarde, maar hij leeft wel. Om der overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. Mijns volks slaat uiteraard op Israël. Hè? En dan, en men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Er staat ook in het Nieuwe Testament, hè? Dat hij begraven werd in het graf van een rijke man. Vinden we hier notabene die rijke man al genoemd, want die rijke, zegt men dan, dat is Jozef van Arimathea, toch? En dan zeg ik, ja, dat is ook zo leuk, hè? Maar waarom is dat zo? En waarom was dat zo? Het hele punt is, de Heer wordt geacht dood te zijn voor de wereld. Hij verbergt zijn aangezicht van de wereld. Hij is afgesneden van het land der levenden. Hij is voor de wereld dood. Die professor in Leiden, wie is namelijk liever niet noem, die heeft dus toch tot op zekere hoogte gelijk. Alleen het was zeer eenzijdig en daarmee een volle leugen. Maar vooruit. Maar hij is dood. Maar waar is hij dan? Begraven in het graf van een rijke. En hoe heette die rijke? I rest my case. Jozef. Waar was de Heer dus die 2 dagen van 1000 jaar... voordat hij als de opgestane verscheen op de Olijfberg aan het eind van de 7e week van Daniel? Bij Jozef. Wie is die rijke dus? De 10 stammen van Israël. Dat is wat wij het rijke Westen noemen. Al eeuwen. Heb u die? Daar slaat het op. Op onze tegenwoordige tijd. En de rest, ja, dat is wat wij voorvervulling noemen. Of het valt in de categorie, dit is gebeurd omdat vervuld zou worden. Hetgeen gesproken is door Jesaja. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Ik weet niet eens of dat er staat in het Nieuwe Testament. Ik geloof het niet eens. Maar goed. Er zouden er dus nog meer zijn, hè, dan die letterlijk in het Nieuwe Testament zo staan. Maar het gaat over onze tegenwoordige tijd. En het geldt zelfs voor wanneer hij zijn ziel, vers 10, tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Ik ben van mening dat als de Bijbel spreekt over een offer dat de Heer Jezus gebracht heeft, gaat het nooit, never, heel de Bijbel niet, over zijn kruisiging of zijn leven hier op aarde, hoewel wij dat met gemak een offer zouden kunnen noemen, dat ontken ik ook niet. Ik zeg alleen dat de Bijbel het zo niet noemt. Als de Bijbel spreekt over een offer van de Heer Jezus, gaat het over het offer dat hij gebracht heeft na zijn opstanding, waarbij hij zich geoffreerd, aangeboden heeft aan zijn Vader in de hemel, onder het motto, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En hij doet nu Gods wil. God heeft hem namelijk in zijn dienst gesteld, als hoofd van dienst zelfs, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, waarin hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft. En aangezien wij zijn lichaam zijn, dat is Hebreeën 10, aangezien wij zijn lichaam zijn, of leden van zijn lichaam, en hij zijn lichaam geofferd heeft, zijn wij dus met hem ook geofferd en gesteld in de dienst aan God. En als u mij vraagt, is dat de enige toepassing van het begrip offer op het werk van de Heer Jezus. Zijn offer is dat hij, alleen in de Bijbel, hè? Ik spreek alleen over wat de Bijbel erover zegt. De Bijbel heeft zich geofferd in zijn opstanding en dient hij dus God. Dat is zijn offer. En een offer dat hij gebracht heeft als hoge priester van het nieuwe verband. Hetgeen hij pas was na zijn opstanding. En als hier gesproken wordt over zo'n offer, dan geloof ik dat het over precies hetzelfde gaat. Want wat doet hij ook alweer in die geofferde positie tegenwoordig als hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Wat doet hij? Hij doet verzoening voor de zonden des volks. Nou, daar heb je het offer. Als hij zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Dat zaad zijn wij. Ja, je moet zo'n hoofdstuk goed lezen. En je moet weten wat het Nieuwe Testament er zo wel over zegt. Maakt het soms niet zo makkelijk. Maar ja, er blijft zo dat onze bedeling in oud-testamentische tijd en dus ook in Jesaja 53 verborgen is. Dus het kost wat meer moeite. Maar in het licht van het Nieuwe Testament mag dit geen enkel probleem opleveren. In ieder geval, de Heer deed die dingen, die genezingen onder andere, zodat Jesaja 53 op hem van toepassing gebracht zou kunnen worden. En niet alleen Jesaja 53, hè. Maar nog zo wat meer hoofdstukken, zeker ook uit Jesaja. Soms zei hij het ook, heden is dit schriftwoord in die oren vervuld. Dan las hij ook uit Jesaja en paste het op zichzelf toe. Maar neemt niet weg dat in wezen deze schriftgedeelten een beschrijving geven van het tegenwoordige werk van Christus, waarbij hij ons verlost van de tekortkomingen. Dat zijn ziekten, de mankementen, dat wat men mankeert. De tekortkomingen van de oude mens, van de natuurlijke mens, ons verlost van de heerschappij van de boze, ons trekt zelfs uit deze tegenwoordige boze eeuw en ons plaats in de vrijheid en ons zo bekwaam maakt om de Heer te dienen. En daarmee ben ik terug in Matthäus 8, tot slot, want deze vrouw werd genezen. Die schoonmoeder van Petrus, daar begon het mee. En er staat, zij stond op en diende. Dat wil zeggen, ze was genezen van een kwaal, maar wat deed ze? De Heer dienen. En wat, hoe was het ook alweer bij die legio? Moet ik hem even zien te vinden zo snel. Zijn naam was legio, Lucas 8, vers 30. Daar staat in vers 35, de mensen hoorden ervan namelijk, en ze gingen uit, dat was in de 10 steden, de Decapolis. 10 steden, ja. Ze gingen uit om te zien, vers 35 van Lucas 8, ze gingen uit om te zien dat geen geschied was, en kwamen tot Jezus en vonden de mens, wiens naam we ook niet weten, en het was nog in het buitenland ook, maar dat is leuk, hè. Dan weten we meteen waar hij in beeld van is. En vonden de mens van welke de demonen uitgevaren waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en wel bij zijn verstand. Heb je die? Precies hetzelfde verhaal. Zitten aan de voeten van Jezus. Hem ondergeschikt, naar hem horende en hem dienende. U en ik, wij zijn verlost van de afgoden en wat het maar meer zei, opdat wij de Heer zouden dienen. Dat is de beste garantie voor een redelijk gezond leven, voor zover zoiets redelijk is overigens. En in ieder geval voor onze gemoedsrust en al dat soort dingen meer. En juist dat soort dingen maken ons tamelijk immuun voor de tegenstander. Onderwerpt u goden en dan zal de boze, de duivel van u vlieden. Dat is het verhaal. En dan moet ik het dringend bij laten. Want het is de hoogste tijd.